Ook namens mij een hartelijk welkom. Een voorrecht om hier te staan in deze toch wel hele aparte dienst. Ik heb gekozen voor een tekst uit Ezra en straks zul je begrijpen langzamerhand waarom ik Ezra heb gekozen. Ezra 3 vanaf vers 11 tot en met 13. De context is, er is 70 jaar lang, 70 jaar daarvoor is de tempel verwoest. Een deel van het volk Israël is in ballingschap meegenomen. Uiteindelijk komt er een man aan het bewind, koning Cyrus van Perzië. En die geeft er opdracht om de tempel te herbouwen. En daar belanden we op een bepaald moment. Daar komt hij, vers 11. Zij dankten en prezen de Heer en ze zongen in beurtzang. Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. En heel het volk begon erop te juichen en de Heer te prijzen, omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden, de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid toen voor hun ogen de fundamenten van een tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. En het gejubel was zo sterk dat het op grote afstand te horen was. Vader, dank u wel dat ik zo deze morgen ook uw woord mag brengen. Heer, en dat uw woord gaat komen ook met kracht, dat het leven zal voortbrengen in Jezus' naam. Amen. Een paar weken geleden waren Marijk en ik in Enkhuizen. Daar woont een van onze dochters. En die had een kindje gekregen, samen met haar man natuurlijk, Emma. En we waren met elkaar aan het wandelen, met z'n vijfjes. Nou, Emma natuurlijk niet, die lag dan in de kinderwagen. Maar door de haven van Enkhuizen, en ik weet niet of je Enkhuizen kent, maar het is een prachtig mooi dorpje. En die hebben heel veel, ik geloof 4 havens zo bij elkaar. Dat zijn zo'n beetje 1500 boten die daar liggen in deze haven. Allerlei soorten boten. Er liggen jachten bij. Dat wil je niet geloven. Die kosten miljoenen, miljoenen, miljoenen. Er was 1 jacht en Erik vertelde mij. Die kost 1 miljoen per vierkante of per strekkende meter of zo. Dat is gewoon ongelooflijk is dat. En als je nou daar rondloopt, dan zie je dat elk jacht heeft ook een naam. En dat schijnt verplicht te zijn, heb ik gehoord. Dus elk jacht moet ook, elk boot moet een naam hebben. En dan kom je prachtige, mooie namen kom je tegen. Proud Mary, Odessa, Citadel, Escape, Holiday. Maar ook de oer-Hollandse bootjes. Aagje, Jacoba, Eva. Ik heb Gerard niet ontdekt trouwens tussen die boten en ook Jan niet. Maar allemaal dat soort namen. En op een moment lopen we zo. Ik liep met mijn schoonzoon samen. En we waren aan het wandelen, aan het kletsen met elkaar. En we kijken naar die bootje. En opeens zien we een heel groot jacht liggen met de naam Mixed Feelings. Mixed Feelings. En ik zeg tegen Erik, mijn schoonzoon. Ik zeg, wat een aparte naam. Wie geeft zijn jacht nou de naam Mixed Feelings? Dat begrijp ik niet. En Erik, die dacht even na. Hij zegt, nou, het zou kunnen, Jan, zegt hij tegen me, dat het iemand is die een erfenis heeft gekregen vanwege het overlijden van iemand. En dat geeft een stuk verdriet. Maar van die erfenis heeft hij uiteindelijk deze prachtige boot kunnen kopen. En misschien gedacht, nou, ik noem deze boot Mixed Feelings. Aan de ene kant daar het verdriet en aan de andere kant een stuk blijdschap omdat ik die boot heb kunnen kopen. En dat raakte me. Toen dacht ik, ja, zo is het leven toch? Het leven zit vol Mixed Feelings. We kunnen soms op hetzelfde moment kunnen we vreugde bedrijven en kunnen we intens verdriet met elkaar voelen. En dat zien we ook in het stuk dat we met elkaar gelezen hebben. De fundamenten van de tempel zijn klaar. Er wordt gehuild en gejuicht. Gehuild door de oude generatie, die ook de pijn voelt. Het verdriet nog steeds van die oude tempel, die zo succesvol was, die zo glorieus was en die verwoest is uiteindelijk. En hun verdriet komt daar op dat moment openbaar. En de jonge generatie, die juicht. We zien met elkaar het verdriet en het juichen door elkaar heen lopen. Mixed feelings. En vandaag hebben we een dag waar we datzelfde hebben. Mixed feelings. Toch? Er is verdriet vanwege het afscheid van Gerrit en Lydia. En er is blijdschap vanwege het 25-jarig bestaan. Hoe doe je dat? Hoe vul je zo'n dienst in? Nou, ik wil aan alle twee aspecten even aandacht besteden. Zowel aan het verdriet wat er zal zijn, als aan de vreugde heel duidelijk die er is. We vieren vandaag in twee opzichten. Toen ik hierover nadacht, dacht ik, ja, eigenlijk vieren we in twee opzichten. We vieren feest, 25-jarig jubileum, maar we vieren nog wat anders. Daar komt-ie. Vieren in de betekenis van loslaten. vieren van iemand ruimte geven. Denk maar aan de uitspraak, de teugels laten vieren. Dat betekent dat je iemand vrijzet van teugels uiteindelijk. Jullie laten Gerrit en Lydia vieren deze dag. Jullie laten Gerrit en Lydia laten jullie los, zodat zij de stap kunnen maken om een nieuw seizoen in te gaan. In de ruimte die God hen heel duidelijk geeft. Een roeping, geloven wij met elkaar, ook voor het land. We hebben gezien, weet je, hoe Gerrit en later is Lydia erbij gekomen. Hoe ze geijverd hebben, hoe ze gediend hebben deze gemeente. Gerrit heeft 25 jaar lang als voorganger hier gefunctioneerd. Met zoveel liefde, met zoveel inzet, met zoveel tranen. Met zoveel vreugde, mixed feelings, 25 jaar lang, geef je leiding iets. Wij weten, Marijke en ik, wat het is om heel lang leiding aan iets te geven en afscheid uiteindelijk te moeten nemen. Maar Gerrit en Lydia ervaren heel duidelijk een roeping om te focussen op de landelijke bediening die God hen gegeven heeft. En die ook erkend, herkend en bevestigd wordt door leiders uit het land. En we weten met elkaar, we voelen met elkaar dat het de tijd is om dat vrij te zetten. Er zijn profetische woorden ook over geweest. En in de profetie 2020 klonk niet alleen dat het tijd voor Gerrit en Lydia was om de gemeente los te laten. Er klonk ook dat er een nieuw seizoen voor de gemeente zou aanbreken. Ja, dat vieren we ook vandaag. We vieren afscheid, maar we vieren ook het nieuwe. Er gaat iets nieuws komen. Er komen opnieuw 25 jaar die totaal anders zullen zijn als de 25 jaar hiervoor. Want de kerk, hoop je dat beseft, is in een ongelofelijke transitie. We leven in een ongelofelijk belangrijke tijd met elkaar. Ik zat vorig jaar met een leider van een hele grote kerk, die ik mentor in de Stadskerk Groningen, een paar duizend mensen. Ik zat met een van de voorgangers. We zaten met elkaar en hij vroeg aan mij, Jan, we schelen 25 jaar, zei hij. Hij zegt, hoe zag de kerk er 25 jaar geleden uit? En ik begon na te denken en te beschrijven hoe ik de kerk 35 jaar geleden zag hoe dat was. En toen stelde hij een nieuwe vraag. Hij zei, Jan, hoe denk je dat de kerk er over 25 jaar uitziet? En toen zei ik tegen hem, maar één ding weet ik wel. Dat de verandering die ik heb meegemaakt in 25 jaar, dat die het niet halen bij de veranderingen die we de komende 25 jaar gaan meemaken. De kerk zal moeten veranderen. De kerk is in één grote transitie bezig. En deze stap van Gerrit en Lydia past ook in die transitie waar God in het land mee bezig is. Ja, dat geldt zowel lokaal als ook landelijk. En God is met prachtige dingen bezig. En jullie hebben gekregen een belofte. Jesaja 43 vers 18. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, maar er staat wel iets voor. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Zowel het positieve als het negatieve. Opnieuw, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden rusten, zegt de Heer. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Ik geloof dat nu in het sterven ook, het afscheid nemen, ook een ontkieming zal plaatsvinden. Heb je het nog niet gemerkt? Nou, het proces van loslaten en afscheid nemen, dat is denk ik zowel een zegen voor Gerrit en Lydia, uiteindelijk als een zegen voor deze gemeente. Dus daar kunnen we positief naar kijken. Maar elke verandering, elke transitie betekent ook pijn, mixed feelings. Marijke en ik weten dat als geen ander. We hebben het 2 maal aan de lijve moeten ondervinden. Ja, de eerste keer in Den Helder, waar we een gemeente hebben mogen pionieren. En als je kijkt vanuit het begin van de huiskamer naar uiteindelijk het eerste startpunt van echt kerk zijn met elkaar, ja, hebben we 10 jaar die gemeente geleid. En die transitie, die verandering voor ons kwam ook als een bliksemschicht uit de hemel. Was niet gepland, we waren niet voorbereid. Maar God sprak heel duidelijk dat we de gemeente in Haarlem, destijds de moedergemeente van de Breegemeenschap, Rob zou worden vrijgezet voor de Breegemeenschap en er werd gevraagd of ik de moedergemeente wilde overnemen. Dat kwam ongelooflijk plotseling voor mij en mijn rijken. En we hebben echt het aangezicht van God moeten zoeken, maar we ervoeren, God spreekt. Maar toen moest ik het delen met de oudsten en dat gaf mixed feelings. Nou, eigenlijk geen mixed feelings, dat gaf alleen maar woede en pijn en frustratie. We willen jou niet laten gaan, Jan. Ja, en ik weet nog goed dat ik het aan het kader moest vertellen. 50-man kader in een zaaltje en ik deelde daar mede. Het kwam voor hun als een bliksemschicht. En ik deelde daar dat God ons geroepen had naar Haarlem. En ik heb daar de tranen zien komen. En ik was zelf ook even in tranen en ik stond daar, weet je, voor die 50 man. En het was één verdriet en opeens de een en de ander stond op me, kwam naar me toe en hukte me en liep weer weg en hukte me. En zo kwamen al die 50 bij me langs om met elkaar even te rouwen en het verdriet te verwerken. En voor sommigen duurde het wat langer. Er is een oudste geweest die zei, jaren later nog, je hebt toen een verkeerd besluit genomen. Je had nooit weg moeten gaan. Mixed feelings. We hebben het ook meegemaakt de laatste keer in Haarlem. We hebben de gemeente in Haarlem 22 jaar als senior voorganger, maar uiteindelijk zijn we daar bijna 30 jaar voorganger geweest. Ook dat kwam plotseling. Ook dat hadden we niet verwacht. Dat God sprak, Jan, je moet de gemeente loslaten. En toen heb ik dat, dacht ik, keurig gedaan in eerste instantie. Dus de oudsten meegenomen. We hadden iemand in het team waarvan God sprak, Jan, ja, die mag de zalving gaan dragen. Allemaal voorbereid. En toen was er een moment dat ik had gezegd tegen Walfried, die mij heeft opgevolgd, joh, ik ben eraan toe, wat mij betreft. Het was in juni op een bepaald moment, ik weet niet meer welk jaar, 6 jaar geleden in juni. Wat mij betreft doen we in september de overdracht. En zegenen we je in als voorganger. Ik zeg, maar als het nog te vroeg voor je is, nou ja, dan 1 januari het jaar erop. En als dat nog te vroeg voor je is, 1 september volgend jaar. Hij zegt, Jan, ik moet er even over nadenken. Uiteindelijk zei hij, kwam hij terug, hij zegt, Jan, 1 september volgend jaar, dat was 1,5 jaar later. Dan, ik zeg, ik wil nog even gewoon in je schaduw. Ik denk dat het nog goed is dat je hier blijft. En ik ben gehoorzaam geweest, 3 maanden lang. En toen gebeurde wat op zondagochtend. En de gemeente wist van niks. Die wisten niet dat er een opvolger. Die dachten echt, Jan gaat tot zijn pensioen. Alleen de oudsten wisten, over 1,5 jaar gaat Jan het overdragen. En toen kwam september na de zomer. Ik was aan het wandelen en God zei, dit is de dag, Jan. Ik wil dat je vandaag de mantel overdraagt aan Walfried en Maria. Ik wil dat je vandaag hun inzegend als voorgangers van deze gemeente. Dat heb ik zomaar out of the blue gedaan op een zondagmorgen. En er waren mixed feelings. Nou, op dat moment was er alleen maar vreugde, want iedereen ervoer, dit is God. Maar later waren er ook mensen die natuurlijk met een stuk verdriet zaten. En er is altijd met transitie, met verandering, dan zijn er altijd mixed feelings. Soms zijn er verwijten. Soms ontstaat er strijd. Maar als je de juiste keuzes maakt in de transitiefase, in die verandering, dan word je er uiteindelijk altijd beter van. Amen? Van elke situatie in ons leven worden we uiteindelijk altijd beter. Maar dan moet je wel willen vieren. Dan moet je wel willen loslaten. Het loslaten dat het anders gaat dan jij had gewild. Het loslaten van relaties. Het loslaten van verwachtingen. Het loslaten van dromen, het loslaten van je gelijk, het loslaten van je teleurstellingen, het loslaten van je boosheid, het loslaten van je pijn. Loslaten is sterven aan jezelf en jezelf in volkomen overgave in de armen van die machtige, ontzagwekkende God plaatsen en beseffen dat Hij nog altijd de controle heeft, ook over Levend Woord Rotterdam. Ja? Ik wil je eigenlijk vragen een moment je ogen te sluiten. Vader in hemel, we willen samen zo bij u komen, Heer. En in deze kerk, Heer, dat hoeven we niet te verstoppen, zijn mixed feelings. Bij de mensen thuis die via livestream kijken, Heer, zijn er op dit moment mixed feelings. Ja, er is vreugde, Heer, over het 25-jarig jubileum. Maar er is ook verdriet, er is pijn. En er zijn vragen, Heer, rondom de transitie, rondom het afscheid nemen van Gerrit en Lydia. Maar ik bid op dit moment, Heilige Geest, wilt u komen. U heeft ook die naam gekregen van trooster. Wilt u komen op dit moment, Heer. En daar troost geven waar het nodig is. Heer, ik bid dat mensen in staat zullen zijn om los te laten. Om te laten vieren. Heer, om hun pijn, hun boosheid wellicht, Heer. Heer, hun verwachtingen om het allemaal weer terug te geven aan u. En wilt u komen, Heer, met uw genezende kracht, Heer, in de komende tijd, Heer. Dat bidden we zo met elkaar, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dat was het verdriet waar ik even aandacht aan wilde besteden. Maar we vieren ook met elkaar het 25-jarige jubileum. 25 jaar lang is deze kerk tot een geweldige zegen geweest. We hebben met elkaar gehoord van Arthur. Er is reden om te juichen. En dat lazen we ook in Esra. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden. Maar dat gejuich, dat was harder dan het gehuil. Want er staat, het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. Wow. Zullen we even gaan staan met elkaar? Ook thuis, ga maar even staan in je huiskamer. Weet je, ik tel tot 3. En dan gaan we klappen en juichen. En op zo'n manier dat het op grote afstand te horen is. Ja, dus dat hier de omgeving denkt en bij jou thuis dat je buren denken, wat gebeurt er daar in het huis? Wat is daar voor iets ongelooflijks gebeurd? Ik tel tot drie. Je gaat helemaal uit je dak, hè? Kom op, hè? Klappen en juichen. Dan gaan we. 1, 2, 3. Yeah! Dank u wel, Heer. Dank u, Heer, voor het nieuwe seizoen, Heer. Voor nieuwe tijden, Heere God. Dank u wel, Heer, dat we zo de toekomst in mogen gaan, Heer. Dank u, Heer. We prijzen uw naam, Heer. Voor uw goedheid, Heer. Uw trouw, Heer. Dank u wel, Heer. U bent nog steeds Heer van deze gemeente, Heer. We zien uit naar wat u gaat doen, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Amen. We gaan zitten. Wow. Dat heeft u goed gedaan. Deze kerk gaat een nieuw seizoen in. Ja? Door het loslaten van Geert en Lydia, door het proces van sterven, gaat er ook een geweldige opstanding komen. Over de tempel die Ezra bouwde, waar we met elkaar over gelezen hebben, zegt de profeet Haggai, die in die tijd leefde, het volgende. Haggai 2 vers 3. Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? Steek je hand eens op als je van het eerste uur bent hier. En ook de hoogtepunt hebt meegemaakt. Ja. Hoe ziet het er nu uit? Ja. Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Daarom huilden de ouderen. Die hadden het idee van, jongens, die glorietijd is voorbij met Gerard. Oh nee, dat was niet met Gerard. Maar Haggai profeteert dan, de luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven. En ik geloof, dat is het woord toen ik aan het bidden was voor levend woord. De toekomende luister van deze gemeente zal groter zijn dan de luister van de afgelopen 25 jaar. Amen? Ja. Yeah. Dat is zo belangrijk. Om daarin te gaan staan met elkaar. Na een seizoen van transitie, jazeker. Een seizoen van loslaten. Een seizoen van sterven. Maar ook een seizoen van opstanding, van herstel. Een seizoen van herschikken. Een seizoen waarin nieuw leiderschap wordt vrijgezet. Na een tijd van transitie gaat de groei komen. En God zegt tegen jullie, sta op en schitter, levend woord. Want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde, donkerde de naties, maar over jou schijnt de Heer, halleluja. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe, dat zal gaan gebeuren. Groter als ooit tevoren. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt in je schoot. Wow. Ik geloof erin, u ook? Nou ja, u gelooft het een beetje, ja. Nee, maar ik geloof het echt. Ik heb een enorme hoop van binnen. Weet je, als ik met mijn natuurlijke ogen kijk naar de kerk in Nederland, heb ik weinig hoop, zal ik heel eerlijk in zijn. En de harde cijfers zeggen het ook. Volgens het Centraal Planbureau, als de teruggang van de kerk doorgaat, de leegloop, de secularisatie. Het Centraal Planbureau heeft voorspeld dat er dan in 2040 geen kerk meer in Nederland is. Letterlijk staat er in het rapport van het Centraal Planbureau, de laatste gelovige zal in 2040 de kerkdeur sluiten. Dat zegt het CPB. Het PKN zegt hetzelfde. Het PKN, weet je, is gigantisch aan het dalen. En die hebben uitgerekend dat ergens tussen 2040 en 2045 de PKN ook niet meer bestaat. Als we met natuurlijke ogen kijken, dan hebben we geen hoop. Maar als we kijken met geestelijke ogen, weet je, en ik geloof dat God ons oproept om met geestelijke ogen te kijken, met de ogen van Ezechiël, hè, God leerde hem, kijk met mijn ogen, kunnen deze dorre doosbeenderen woord tot leven komen, Ezechiël? En dan zegt hij, Heer, ik weet het niet, maar God zegt, ja. Ja, die dorheid, die beenderen kunnen weer, als mijn geest gaat komen, dan komen die beenderen weer tot leven en zal er een groot, geweldig leger uiteindelijk opstaan. Weet je, Jezus heeft iets prachtigs beloofd. En dat geldt ook voor de kerk van Nederland. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ja, ook levend woord niet. En we leven in diepe duisternis met elkaar. De coronacrisis heeft wereldwijd een enorme impact op de samenleving. En laten we daar eens even bij stilstaan wat er op dit moment gebeurt in deze wereld. De economische, sociale, psychologische gevolgen zijn immens. Het COVID-virus is direct en indirect de oorzaak van zoveel verdriet, van eenzaamheid, van stress, van onrust, van pijn, van frustratie, van woede. En als we kijken naar de gevolgen van de klimaatverandering, die worden ook steeds zichtbaarder. Ik heb hier staan de verzengende hitte en verwoestende bosbranden in Canada. De ijzige kou afgelopen winter in Texas. De overstromingen in Limburg, België en Duitsland. Veel mensen zijn verward en angstig. Er is heel veel depressiviteit. 2 dagen terug stond nog in de krant een groot artikel over de jongeren in dit land. Daar komt hier het cijfer. 25% van de jongvolwassenen, dat is 18 tot 25 jaar, is psychisch ongezond. Een vierde van de jongeren is psychisch ongezond, lijdt psychisch op dit moment. Voor de totale bevolking zijn dat, hè, dat is ietsje lager het percentage, maar zijn dat 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn psychisch ongezond. 1,2 miljoen mensen in Nederland slikken antidepressiva. En het aantal wordt steeds groter. Het aantal zelfmoorden stijgt. Het aantal mensen wat verslaafd is in het land, 2 miljoen mensen zijn verslaafd aan iets. Gokken, drugs, drank, noem het maar op. Ja. Dit land heeft Jezus nodig. Amen. Juist in deze donkere, verwarrende tijd zou de kerk moeten opstaan om een krachtig, prachtig geluid van het evangelie te laten klinken. We zouden nu juist ons moeten verenigen in een stuk eenheid, maar de boze is bezig om de kerk verdeeld te maken. Dat is wat ik zie. De kerk staat onder druk. Vorige week begon ik weer met mijn werk, na mijn vakantie, en ik ontmoette verschillende leiders. 5, 6 leiders heb ik de afgelopen week gesproken, ontmoet. En er is ongerustheid bij leiders. En waarom? De polarisatie in de kerk neemt toe. Echt waar, over van alles en nog wat. De boze is met de tactiek bezig om de kerk onklaar te maken hoe door verdeeldheid te zaaien in de kerk. Echt, daar is hij echt mee bezig. Ik werd geconfronteerd deze week, heb erom gehuild, met de ongelooflijk vele meningsverschillen die op dit moment onder christenen, maar met name ook onder leiders zijn. Meningsverschillen over hoe we als kerk moeten omgaan met de LHBTIQ+ problematiek. Dit gaat het issue worden van de komende jaren, ga ik je vertellen. En als we niet oppassen, gaat het die gigantische verdeeldheid brengen in de kerk. Ik had van de week al een aantal discussies met leiders daarover. Maar ik merk dat sommigen er heel verschillend in zitten. En dat neigt opnieuw naar een stuk polarisatie. Er is verschil van mening. Ja, een parool gisteren zei, grote letters voorpagina, tweedeling in de maatschappij. Gevaccineerd en ongevaccineerd komen tegenover elkaar te staan. Dat gebeurt ook in de kerk. We plaatsen elkaar in hokjes. Ben je voor of tegen? De meningsverschillen die neigen naar oordelen, naar veroordelen, naar scherpte, naar elkaar letterlijk afmaken. Als ik zie op de sociale media hoe christenen elkaar gewoon afmaken, echt waar, met woorden. Ik denk, jongens, waar zijn we in godsnaam mee bezig op dit moment in dit land? Zoveel verdeeldheid. Ik heb hier staan, ik ben niet zozeer verdrietig over de meningsverschillen, maar over de polarisatie en de verdeeldheid die erdoor ontstaat. De manier waarop we elkaar bestrijden. Ik zie de liefde verkillen. Ik zie een verdeelde kerk. Ja, er is een groot complot bezig. Ja, er is een geweldig groot complot bezig. Een geestelijk complot van het Rijk der Duisternis. Hij wil maar één ding. De kerk van Jezus Christus onklaarmaken. En hij weet, ik hoef maar één ding te doen. Nee, die wil ik niet proberen.
Dat kon ik niet helemaal.
Hij zaait verdeeldheid. Hij weet, daarmee kan ik de kerk onklaarmaken. Dat is waar hij mee bezig is. De kerk wordt krachteloos. En ik hoop dat je opnieuw beseft. Daar wil ik je warm voor maken. Er is niets beters dan een gezonde, goed functionerende kerk. Haar kracht is adembenemend. Ze heeft een onbeperkt potentieel. Er is geen enkele organisatie ter wereld die kan tippen aan de kerk van Jezus Christus. Ik lees iets voor uit mijn boek, De Kerk Gods Meesterwerk. Het is zo leuk als je het eigen werk kan citeren. Als een kerk goed functioneert, dan beschikt ze over bronnen die gebroken harten kunnen genezen. Mensen die moedeloos en depressief zijn, kunnen weer moed vatten en kunnen hoop krijgen voor hun leven. Mensen die zich verworpen, eenzaam en nutteloos voelen, kunnen weer veranderen. Mensen die gebonden zitten aan de ketenen van het rijk der duisternis, kunnen bevrijding ontvangen. We moeten de ongelooflijke waarde en betekenis van de kerk in Gods plan en visie herontdekken met elkaar. Ze mag niet worden veronachtzaam of veracht. Als de kerk goed functioneert, dan kan ze het leven van miljoenen mensen veranderen. Er staat zoveel op het spel. Er is een grote kosmische strijd gaande om de harten en zielen van mannen, vrouwen en kinderen. En de kerk is het instrument in de handen van God voor deze strijd. Een strijd waartoe wij met elkaar geroepen zijn. De kerk is betrokken bij het allerbelangrijkste. Het winnen, het redden van zielen voor de eeuwigheid. Het wordt de hoogste tijd, zegt Jan Paul, dat de kerk van Jezus Christus in Nederland opstaat en zich in eenheid verenigt en die geweldige, prachtige boodschap van Jezus Christus in deze samenleving brengt. Amen. Zullen we God een applaus geven? En die kerk, opnieuw, is de plek waar God met zijn heerlijkheid wil zijn. Ik moet even letten op mijn tijd. Ja. En die kerk, die zal één moeten zijn. Alleen als we één zijn, zullen we uiteindelijk met elkaar kunnen schitteren. En hoe kunnen we één zijn? Ik sprak 2 jaar geleden voor een groep leiders uit het land. In 2013 is er een soort platform gecreëerd. Het Nationaal Christelijk Platform. Een soort combi was dat van de Nationale Synode en van op weg naar eenheid. En die zijn met elkaar begonnen, zeg maar, een soort beweging in het land. En elk jaar, vanaf 2013, komen ze bij elkaar met zo'n 70 leiders uit het land. En dat is dan uit de Raad van Kerken zitten daar mensen bij. Uit de Katholieke Kerk, Bisschop de Korte zit ook in zeg maar het organiserend comité. De Katholieke Kerk zit erbij, de PKN zit erbij, de Baptisten, de VPE, de Pinksterbeweging zit daarbij. EO-directeur, grote organisaties. En 70 mannen en vrouwen sluiten zich dan 2 dagen op in een klooster om met elkaars hart te zoeken en te werken naar eenheid. En ik had het voorrecht om deze groep mensen te mogen toespreken. En voor sommigen was het een beetje schokkend wat ik zei. En ik zei, jullie zijn al jaren bezig, maar ik denk niet dat je op de manier waarop je nu bezig bent, het gaat lukken om eenheid in het land te bewerken. Want we gaan nooit eenheid krijgen als we gaan proberen met elkaar alle meningsverschillen te bespreken. En hoe kunnen we, dat gaat niet lukken. Ik zeg, in de Bijbel staat dat er maar één manier is om werkelijk één te worden. Daar spreekt Jezus over. In Johannes 17, vers 22. En ik zag ze onrustig worden op de eerste rij. Toen ik sprak. Ik zag mensen wegdraaien met hun ogen. En ik zei, weet je wat Jezus zegt? Ik heb hun de heerlijkheid, mijn glorie gegeven, die u mij gegeven had, opdat zij één zijn. Wow. We kunnen alleen maar één worden als we met elkaar in de tegenwoordigheid van God zijn. Dat is de enige manier. Dat is de enige manier. Want als we daar zijn, dan worden we stil, toch? Als we daar zijn, dan valt alles weg. En dan kijken we elkaar in de ogen en zien we alleen maar broers en zussen. Dan worden onze harten met elkaar verenigd. En dat moet gebeuren in dit land, jongens. Er moet maar één ding gebeuren. God moet terugkomen in de kerk. De glorie van God, de heerlijkheid van God moet terugkeren. En de heerlijkheid van God keert terug als wij met elkaar Jezus weer centraal gaan zetten. Als wij Jezus centraal zetten in de kerk, jongens, dan worden we één. En ik wil de band vragen om naar voren te komen. De keyboardspeler mag spelen. En ik wil vragen of u wil gaan staan en met uw arm omhoog. Met uw arm omhoog, als je dat kunt en wilt. Ook thuis, als je thuis bent, wil ik je vragen om daarin mee te doen. En ik wil een proclamatie doen. Die heb ik op de laatste conferentie ook gedaan. Een proclamatie over Jezus. Weet je, die Jezus moet opnieuw verhoogd worden in dit land. Die Jezus moet opnieuw centraal staan in de kerk. Niet onze meningsverschillen. Ja, die zijn er zoveel, maar Jezus, daar moet het uiteindelijk om draaien. En als Jezus in ons midden is, in zijn tegenwoordigheid opnieuw, dan komt Gods glorie. En dan gaat de kerk dat krachtige instrument worden, wat dit land op zijn kop kan zetten en kan veranderen. Zullen we onze handen omhoog uitstrekken naar God? Speel maar alvast. En ik wil je vragen om gewoon maar te doen wat je van binnen ervaart. Als ik deze proclamatie oplees. Want er gebeurt altijd wat als ik dat doe. Daar komt hij. Jezus Christus is de Alfa en Omega. Hij is de afdruk van Gods wezen. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is de blinkende morgenster. Zoon van de Allerhoogste God en het middelpunt van Gods schepping. Hij is Hoogste Heer. Hij is Immanuel, waarachtig licht, wonderbare raadsman, sterke God, hoop der heerlijkheid, lam van God en leeuw van Juda. Jezus is de goede herder, het brood des levens, het levend water, de ware wijnstok, het licht van de wereld, het woord van God. Hij is een schuilplaats, een sterke toren, een vaste burcht, de rots waarop we staan, een onwankelbaar fundament. Jezus is Messias, meester, middelaar, bevrijder, redder, verlosser, overwinnaar, voorziener, heelmeester. Hij vergeeft zondaren, hij bevrijdt gevangenen, hij geneest de zieken, geeft kracht aan de zwakken. Hij sterkt, hij steunt, hij troost, hij bemoedigt, hij beschermt, hij leidt. Zijn wijsheid is niet doorgronden, zijn liefde niet te meten, zijn grootsheid niet te bevatten, zijn genade is buitensporig en hij is zo ontzettend sterk. Geen probleem die hij niet kan oplossen, er is geen vijand die hij niet kan verslaan, geen moeilijkheid die hij niet kan overwinnen, geen gebondenheid die hij niet kan verbreken, geen gevangenis die hij niet kan openen, geen nood waarin hij niet kan voorzien en geen berg die hij niet kan verplaatsen. Jezus is ongeëvenaard. Onovertroffen, ongekend, onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk en onweerstaanbaar. De dood kon hem niet verslaan, het graf kon hem niet vasthouden. Hij is de opgestane Heer. Jezus is overwinnaar. Laten we voor hem juichen.
Verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven en elke storm verstilt.